In Weert vraag ik altijd waar iedereen vandaan komt. En in Weert valt het publiek exact in drie groepen uiteen. Dat zijn Nederlands-Limburgers, Nederlands-Brabanders en Belgen. Die Belgen splitsen we dan niet verder uit. Hier wil ik ook vragen, wie komt er uit Nederlands-Brabant? Wie woont daar? Niet waar je vandaan komt, maar wie woont daar? Oké, wie komt er uit Nederlands-Limburg? Zijn er toevallig ook mensen uit Belgisch-Limburg? Zijn er ook mensen die in België wonen, maar in een andere provincie toevallig? Oh, Brussel is dan een provincie tegenwoordig. Brussel, die mooie Vlaamse stad die door de Waal ingepikt is. Dat jullie dat hebben laten gebeuren, dat begrijp ik niet hoor, dat begrijp ik niet. Goed. Vroeger waren de Nederlandse gewesten, hadden één hoofdstad als Brussel, maar dat waren de goede oude tijden. Goed, dat weten we dan ook weer. Ja, ik heb op u zitten wachten de hele tijd, maar daar bent u dan eindelijk. Ik heb een heleboel vragen, daar ben ik heel blij mee. Want als er bijna geen vragen komen, dan denk je, ja, waarvoor heb ik dan eigenlijk staan praten? De mooiste was een heel leeg briefje. Dat deed me denken aan een dominee, dat was natuurlijk echt een typische Nederlander. Die zei, jullie kunnen gewoon voor de preek een briefje op de preekstoel leggen met een tekst erop. En dan preek ik daar gewoon over, zo onvoorbereid, weet je wel. En dat had hij een paar keer gedaan en toen dachten ze, nou, we zullen hem wel krijgen. Toen hadden ze een leeg briefje op zijn preekstoel gelegd. Dus die dominee komt bovenaan en die zegt, aan deze kant niets, aan die kant niets, uit niets heeft God de wereld geschapen. En hop, daar ging die weer. Maar dat zullen we bij deze vraag niet doen. Er zijn een paar vragen bij die gaan over andere onderwerpen. Daar heb ik altijd. Ik stel voor dat we eerst de vragen doen die op het onderwerp betrekking hebben. Vindt u dat goed? Een moment van zwakte van de eerste mensen en dan zo'n reactie van God. God had toch meer op het oog dan vergelding en verzoening. Ja. Er zitten eigenlijk twee elementen in die vraag. Heel veel mensen hebben natuurlijk de vraag gesteld. Nou, die ene moment van zwakte van de mens. Ja, we hebben allemaal wel eens zulke momenten van zwakte. Moesten daar nu zulke dramatische gevolgen aan worden verbonden? Ja, maar dit was niet zomaar een moment van zwakte. Dit ging om de ene test van gehoorzaamheid die God aan de mens had gegeven. Hij was volkomen vrij. Er was maar één gebod. Maar dat was een echte test van gehoorzaamheid. En daarin faalde de mens. En God neemt de mens serieus. Hij neemt de mens veel serieuzer dan wij dat soms doen. Hij had de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En met keuzevrijheden en keuzemogelijkheden, met verantwoordelijkheid. En als een mens die verantwoordelijkheid niet nakomt, dan neemt God dat ook heel ernstig. Je weet, er zijn veel mensen in onze tijd die willen hun eigen boontjes doppen. Die willen hun eigen leven inrichten en trekken zich van God niks aan. Maar als er iets moeilijks in hun leven gebeurt, dan zeggen ze wel meteen van, nou, waar is nou die God van liefde? En dat vind ik zo oneerlijk, hè. Ze willen zich nooit iets van God aantrekken. Ze willen verantwoordelijkheid dragen, maar als de dingen mislopen, dan krijgt God de schuld. De mens heeft de gevolgen, de consequenties van zijn verantwoordelijkheid moeten dragen. Maar God heeft ook vanaf het allereerste begin, en dat begon al bij Adam en Eva, de weg van de verzoening en het herstel geweest. Het was niet alleen maar de weg van straf. De mens heeft de gevolgen van zijn zonde moeten dragen, maar vanaf het begin was er de weg van herstel. En daarin kwam de liefde van God tot uitdrukking. Op welke manier werd er gekruisigd? Ja, er zijn nogal wat meningsverschillen over hoe dat kruisen precies uitzag. Sommigen zeggen dat het een soort T-vorm had, van de letter T, van Theodor. Anderen zeggen nou, dat het een vorm had zoals wij die kennen. Anderen zeggen dat het veel eer een paal was en helemaal niet met een dwarsbalk. Dat is een beetje een lastige vraag. Maar in elk geval werd men aan het kruis gespijkerd. In elk geval de handen, ook de voeten, maar dat is ook niet zo erg duidelijk. We hebben niet zulke goede beschrijvingen hoe het precies in zijn werk is gegaan. Maar we hebben wel een heel goed idee van wat kruisering met je doet. En wat een ongelooflijk barbaarse methode het van kruisering is. Er is een bekende medicus in Nederland, Bob Smalhout. Hij woont vlak bij mij om de hoek. Hij is nou met pensioen al lang. Die heeft ooit een keer in de krant een hele pagina geschreven waarin hij medisch geanalyseerd heeft wat er gebeurt als je iemand kruisigt. En wat afschuwelijk wreed dat is. Want je hangt aan je handen en daardoor kun je bijna niet ademen. En als je wilt ademen, dan moet je je oprichten en snerpt de pijn dus door je handen en je voeten heen. En je hebt constant die keus tussen die twee verschrikkelijke pijnen. Je hoofd barst bijna uit elkaar door de hoofdpijn, door de stuwingen van het bloed. Zo kun je doorgaan, ik kan het allemaal niet meer reproduceren. En bovendien, het is afgrijzelijk om het allemaal te horen en te lezen. Het is de meest wrede manier van het ter dood brengen die mensen haast ooit bedacht hebben. Als ik Romeinen 6 vers 6 goed lees, lees ik dat mijn onverbeterlijke oude mens werkelijk met Christus meegekruisigd is. Dat als ik goed lees en geloof, ben ik rechtens vrij van de zonde en hoef nooit meer te zonden. Dat staat in de Romeinen 6 vers 7, in het volgende vers, in de NBG-vertaling. Wie gelooft, wie gerechtvaardigd is, is rechtens vrij van de zonde. Dat wil zeggen, die heeft met het zondeprobleem niks meer te maken. Nee, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Christus heeft door zijn dood eens en voor altijd met het zondeprobleem afgerekend. Onze oude mens is gestorven. Als iemand dus zegt, ja, ik heb nog veel last van de oude mens, dan zeg ik, dat is ook eigenaardig, want hij is dood. Maar dat komt omdat mensen vaak de oude mens en de oude natuur verwisselen met elkaar. De oude mens is aan het kruis, gekruisigd, is dood, bestaat niet meer. De oude mens, dat is Willem Ouweneel, toen hij nog beheerst werd door de zonde en voordat God en zijn geest vat op hem hadden gekregen. Dat is de oude mens, die bestaat niet meer. Daarvoor is een nieuwe mens in de plaats gekomen. En die nieuwe mens, die heeft nog wel de zondige natuur in zich. Dat is heel wat anders. Maar de oude mens kon niet anders dan zondig. Hij was in de macht van de zonde. En dat is een nieuwe mens niet meer. De nieuwe mens hoeft niet te zondigen. In zekere zin kun je zelfs zeggen, de nieuwe mens kan niet zondigen. Maar wij hebben niet alleen die nieuwe mens aangetrokken, die oude natuur, die oude wortel, die zit er ook nog steeds. En die kan nog wel weer eens vrucht dragen. En dan zegt Kolossen 3 vers 5, dat moet je meteen afsnijden, weghakken. Want anders gaat dat je geestelijke levenssappen in zich opnemen en dat gaat je geestelijk leven verwoesten. Dus die oude natuur kan nog wel vrucht voortbrengen, maar het hoeft niet meer. Dat is het grote verschil tussen een goddeloze, die kan niet anders dan zonder. Een gelovige kan zondigen, en hij doet het helaas ook dikwijls, maar hij hoeft niet meer te zondigen. Daarom zegt Romeinen 6, datzelfde hoofdstuk, 2 keer, wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat levert voor sommige christenen nog wel een probleem op. Dat is nou niet direct de realiteit van hun leven. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Ja, dat betekent, de zonde heeft geen macht meer over je. Als je zondigt, is dat bij wijze van spreken je eigen keuze. Je kan er wel door overvallen worden, maar dat had niet gehoeven. Als je dicht bij de Heer had geleefd, als je gestaan had onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest, en daar moet je bewust voor kiezen, dan was het niet gebeurd. Klinkt een beetje simpeler dan het in de praktijk is hoor. Maar het is goed als je eerst het principe scherp voor ogen hebt. Want de realiteit is wat Jacobus 3 zegt, wij allen struikelen dikwijls. Wat zeg je? Ik heb zo'n stapel. Als ik nog mondelinge aanvullingen ga doen, dan kom ik nooit door die stapel heen. Daar zit altijd iets onrechtvaardigs in. Vindt u het erg? U vindt het wel erg, maar ik ga toch door. Want anders kom ik niet door die stapel heen. Dat vind ik niet billig. Dan blijven we op één punt te lang staan. Lees ik 1 Petrus 2 vers 24 goed, dat Jezus onze zonden in zijn lichaam op het kruis heeft gebracht. Nee, dat lees u niet goed, maar dat komt door de vertaling. Ik denk van niet. Want dat is de gedachte dat de Heer Jezus voor die tijd al met onze zonden was bekleed. Sommige theologen zeggen dat, dat de Heer Jezus zijn hele leven lang onze zonden gedragen heeft. Dat zie ik niet. Ik zie niet dat de toren van God op hem rustte. De hemel ging open en zei, deze is mijn geliefde zoon. Maar op het kruis in de 3 uren van duisternis, toen de Heer Jezus moest zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar was de toren van God op hem. Daar moest God zijn aangezicht van hem afwenden. En daarom geloof ik dat dat geen goede vertaling is. Dan moet u dat maar even van me aannemen. Dat de goede vertaling is dat hij heeft onze zonde gedragen op het kruis. Gedragen in de zin van uitgeboet, uitgewist. Zoals het zondoffer in het Oude Testament de zonden droeg. Maar niet hij heeft onze zonde het kruis opgedragen. Alsof hij er voor die tijd al mee bekleed was. Het is niet zo erg belangrijk, maar toch wel een beetje. Die vraag heb ik daarmee behandeld. Waarom liet de duivel toe dat Jezus aan het kruis ging? Je zou kunnen zeggen, de duivel die wist toch precies wat er zou gebeuren. Dat hij op het kruis verslagen zou worden. Dat is het onderwerp voor de volgende keer. Daarom ben ik het nou heel kort over. De vraag is of de duivel dat allemaal overzag. Mensen die schrijven de duivel wel eens te veel kennis toe. En te veel macht. Moet je niet doen. Er zijn van die mensen die zeggen, ja, de duivel kan ook zieken genezen. Dan zeg ik altijd, nou, er staat in Johannes 11, kan een demon soms de blinde, ogen van een blinde openen? Dat vind ik een goede vraag. Dat is nog maar zeer de vraag. En zo is de duivel ook niet alwetend. De duivel is boosaardig. En daarom vond hij het maar prachtig dat de Heer Jezus aan het kruis werd gebracht. Hij kan niet anders dan zich daarover verheugen. En hij heeft niet overzien, stel ik mij voor, wat dat kruis zou betekenen. Wat dat dan inderdaad voor de duivel betekend heeft, daarvoor moet u de volgende keer terugkomen. Als u niet zo lang kan wachten, lees dan de Bijbel. Ik had graag het lichaam als zondige natuur ook aan het kruis achtergelaten. Waarom blijft deze natuur zijn macht, zij het beperkt, nog steeds manifesteren? Ja, er kwam een jong meisje bij de voorganger en ze zei, ik heb me nou laten dopen. En toen dacht ik dat ik nou nooit meer zou zondigen. En het is zo erg, maar nou heb ik toch weer gezondigd. Ik ben zo ontzettend teleurgesteld. En toen zei de voorganger, maar dat is gewoon omdat je niet goed gedoopt bent. Oh, zei ze, wat, hoezo dan? Wat is er dan niet goed gegaan? Ze hadden je gewoon wat langer onder water moeten houden. Zolang wij in dit lichaam zijn, is ook de zondige natuur met ons. Maar luister nou, stel je voor dat je die zondige natuur niet meer had. Dat er geen enkele kunst was om God te dienen. Dat het allemaal automatisch ging. Dat zou je wel makkelijk vinden. Maar liever de koekjes worden er niet gebakken. Dat wil zeggen, God plaatst ons te midden van een wereld waarin we dezelfde verleidingen en dezelfde verzoekingen ondergaan als iedereen om ons heen. Met dit grote verschil dat wij niet langer in de macht van de zonde zijn, maar dat de kracht van de Heilige Geest in ons woont. En als wij uit het vlees leven, dan leven we net als de goddelozen om ons heen als we niet oppassen. Maar als we uit de geest leven, dan laten wij een heel andere levensstijl zien. Daarmee is de navolging van Christus een uitdaging. Een uitdaging waar je moeite voor moet doen, wat niet vanzelf gaat. Terwijl als we geen zondige natuur meer hadden, dan was het geen enkele kunst. Dat zal straks in de hemel het geval zijn. Maar daar is er ook geen uitdaging meer. Daar zijn er ook geen verzoekingen en verleidingen meer. God heeft te midden van al die, in die boosaardige wereld, een mens gesteld die aan die verzoekingen nog steeds ten prooi kan vallen. Alleen, hij hoeft niet meer. Want er is een andere kracht in zijn leven gekomen. Die moet hij natuurlijk wel leren gebruiken. Dat is de kracht van Romeinen 8, waar bijna elk vers de Heilige Geest voorkomt. Terwijl in Romeinen 7, de Heilige Geest, één keer in het begin genoemd wordt, we verder niet meer. Daar zie je een wedergeboren mens die denkt dat hij in eigen kracht nu God kan dienen. En dat is één grote mislukking. En tenslotte zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is een wedergeboren mens die niet de kracht van de Heilige Geest kent. Ook als gelovige moet je leren dat je in jezelf niet de kracht hebt om God te dienen. Die kracht komt altijd van een ander. En dat is de Heilige Geest die in je woont. Goed, maar dat komt de volgende avond ook nog wel weer aan de orde. Dat zijn weer twee, en dan moet ik het even goed citeren, dat ik niet een knoeiboel van maak. Want daar komen twee vragen die niet direct op het onderwerp betrekking hebben. Ja, hoe belangrijk is de doop? Laat ik dat er toch even bij noemen. Omdat dat in Romeinen 6 ook gebeurt. Daar heb je mensen, en die komen hier nog steeds wel tegen, die zeggen, weet je wat, als we nou meer zondigen, dan geven wij God ook genade. Gelegenheid om ons des te meer genade te bewijzen. Je snapt niet dat mensen het verzinnen, maar er is geen gedachte zo gek of er is wel een mensenhart waarin die opkomt. En Paulus zei, zijn jullie nou helemaal een haartje betoeterd? Waarvoor zijn jullie nou, hebben jullie laten dopen? In die doop zei jij met nadruk, ik laat mijn hele oude leven, ik weet niet wat jullie allemaal zeggen als je gedoopt wordt, maar al zeg je niks, je zegt een hele hoop. Want die handeling als zodanig is veelzeggend. Je zegt, ik laat mijn oude leven achter mij. En ik begin een nieuw leven achter de Heer Jezus aan. Dan zal ik heus nog wel eens een keer in de fout gaan. Maar dit is mijn principiële keuze. Ik wil achter de Heer Jezus aangaan. Als iemand, toen ik 12 was en werd gedoopt. En toen zei ik, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven was. En toen was die broeder die mij zou dopen dik tevreden. Ik zou niet tevreden zijn. Als ik iemand, het gebeurt niet zo vaak. Maar als iemand gedoopt wil worden en ik vraag waarom weer gedoopt worden. En zeg ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Dan zeg ik dat is mooi. En wat verder? Ja, hoezo verder? Ik zeg, nou, je wordt niet gedoopt om die reden. Dus de doop is niet een soort vieren van je eerste communie. Of vieren van je bekering. Het is niet het vieren van het feit dat je zonden vergeven zijn. De doop is de vraag om een goed geweten, zegt 1 Petrus 3. Daarom zegt Matthäus 28, je moet alle volken tot discipelen maken. Door ze te dopen en vervolgens ze te leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus als ze een getuigenis geven en ik hoor daarin niet de goede dingen, dan vraag ik altijd gewoon simpelweg, wat betekent de Heer Jezus voor jou? En dan komt het er wel uit. En als ze dan zeggen, hij is de heiland die voor mijn zonde gestorven is, dan denk ik, nou zijn we nog niet een stap verder. Dan zeg ik, en wat betekent hij voor de rest van je leven? Want vroeg of laat moet er dit uitkomen. Hij is de Heer die ik wil dienen. Als jij wist dat je morgen naar de hemel ging, hoef je vandaag van mij niet meer gedoopt te worden. Die doop is niet voor de hemel, die is voor jouw leven op aarde. Die doop is het eerste moment van de rest van jouw leven op aarde. En die doop, daarmee zeg je tegen de hele wereld, tegen Peer, tegen Overpelt en Nieuw Peer, Neerpelt, tegen al die plaatsen in de wijde omgeving, tegen het ganse land hier, zeg je, voortaan behoor ik de Heer Jezus toe. Hij is mijn Heer, ik leef niet meer voor mezelf, ik ga achter hem aan. Het christendom, dat is wat je hier vindt, opdat Christus, opdat wij, doordat Christus is opgewekt uit de doden, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Je wordt gedoopt om een nieuw leven te beginnen. Dat wil ik horen, als ik je zou dopen. Ik wil horen, ik wil voortaan de Heer Jezus dienen. En niet alleen maar, ik ben zo blij dat mijn zonden vergeven zijn. So what? Maar wat ga je doen met de rest van je leven? De doop is het begin van het leven achter de Heer Jezus aan. En ik merk, ik heb ooit een zendeling gesproken in een zeer rooms-katholiek land in Oostenrijk. En hij zei, zolang die mensen zich niet laten dopen, staan ze nog met één been in de kerk en een andere been in de gemeente. Als er zo'n gemeente ontstaat wordt, en dat kan ik me goed voorstellen. Het is heel moeilijk om dan definitief te zeggen, waar sta je nou eigenlijk? En als ze de Heer Jezus aangenomen hebben, komen ze heus wel in de hemel hoor. Maar dat heeft de doop niet mee te maken. Die heeft niet te maken met je naar de hemel gaan. Maar waar sta je hier op aarde? Daarmee heeft de doop te maken. En als die mensen gedoopt worden, dan weet je wat je aan ze hebt. Want dan hebben ze heel duidelijk een keus gemaakt. Een keus om voortaan consequent de Heer Jezus te dienen, zijn woord te gehoorzamen, zijn geboden te volbrengen, met vallen opstaan, maar je ontvangt de Heilige Geest. Vandaar dat als ik iemand doop, dan leg ik hem vervolgens de handen op en bid ik om de vervulling met de Heilige Geest, want als die er niet bij komt, dan wordt het allemaal nog niks. Want in zichzelf heeft hij niet de kracht om God te dienen. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat is de praktische betekenis. Dus ik zou zeggen, haast, dat is ook de psychologische betekenis. Je zet een duidelijke streep. Je legt dat andere leven af en je begint een nieuw leven. Jezus zegt, dan komt die mooie vraag al aan de orde. Als je me lief hebt, doe mijn geboden. Waarom denken we dat we die rode draad zo weinig zien? Dat is een hele goeie. En dat is omdat we allemaal kindertjes van Augustinus zijn. Het gaat altijd over het zondeprobleem. Zoveel christenen, of ze nou reformatorisch of katholiek of evangelisch zijn, ze denken als ik nog maar mag weten dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dan ga ik straks naar de hemel en dat is het dan. Ben je nou helemaal? Dat is nog maar het begin. Dat is ABC. Wil je niet horen hoe D, E en F luiden? En om over X, Y, Z maar te zwijgen. Het is het allereerste begin. Als je dat weet, dan ben je een baby in Christus. En baby's in Christus komen ook in de hemel. Maar je wilt toch wel bijleren of niet dan? Nou, bijleren is, wat ga je doen met de rest van je leven, totdat dat je naar de hemel gaat. Als je nou 20 bent, hè, laten we eens aannemen dat je 20 bent. Nou, tegen de tijd dat jij oud bent, dan worden de mensen gemiddeld 120 jaar. Dus laten we aannemen dat u 20 bent, dat zal ook niet zo gek wel schelen. Maar wat, wat doe je dan met de rest van die 100 jaar die nog voor je liggen? Gaat het heil alleen maar over wat er in de hemel gaat gebeuren, na de dood? Wat heeft het evangelie voor betekenis tussen jouw bekering en je sterven? En daarom is het onderwerp van het Koninkrijk God zo belangrijk. Dat ligt een boek over op de boekentafel. En dat komt ook nog wel aan de orde, want in de volgende avonden, zeker in de derde avond, komt dat aspect nog heel uitvoerig aan de orde. En de vierde avond ook. Dus we grijpen daar een beetje op vooruit. Maar het is ontzettend belangrijk. Je neemt de Heer Jezus niet alleen aan als je heiland. Je neemt hem ook aan als je Heer. Je kunt niet kiezen, je kunt niet zeggen, nou, dat stukje heiland, dat wil ik wel graag, want ik wil niet naar de hel. Maar dat stukje Heer, dat interesseert me minder. Dat vind ik, ik wil liever mijn eigen leven leiden. Sorry, is niet los verkrijgbaar. Dit noem je koppelverkoop. Romeinen 10, vers 9 en 10. Als je moet met je mond belijden dat Jezus Heer is. En met je hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dan zul je behouden worden. Daar staat dus heel duidelijk. Er staat helemaal niet over je moet geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is. Ja, dat hoort er wel bij, maar dat staat daar niet eens. Daar staat je moet belijden dat Jezus de Heer van jouw leven is. En dat moet natuurlijk niet alleen maar mooie lippenbelijdenis van maken. Dat moet ook ernst zijn. Dat moet je ook serieus werk van maken. Jezus is de Heer van mijn leven. Kijk, wij kennen allemaal de opdracht in Lucas 24. Ga de wereld in en verkondig bekering en vergeving van zonde. Dat doen we dus ook. Maar Matteüs 28 zegt, maak alle volken tot mijn discipelen door ze te dopen en ze uit te leggen dat ze mijn geboden moeten gaan volbrengen. Dat betekent gehoorzaamheid, dat betekent navolging, dat betekent discipelschap. En dat is zo belangrijk. Daarom ben ik blij dat jullie dat vragen zeggen. Jullie stellen de goede vragen, dat mag ik wel zeggen. Dit helpt om deze belangrijke aspecten. En de volgende vraag, zelfs de volgorde is geïnspireerd lijkt het wel. Terwijl ik geen tijd had om ze te ordenen. Maar de volgende vraag zegt dan ook, wat is de situatie met gelovigen die het niet zo nauw nemen met bepaalde zonden? Laten we het nog een beetje krasser zeggen. Iemand zegt, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonden gestorven is. Nou, met enige aarzeling wordt hij tot de gemeente toegelaten, hij wordt gedoopt misschien zelfs wel. Maar je ziet eigenlijk geen enkel verschil. Nu ontstaat er spanning in de gemeente. Want de gemeente zegt, ja, maar hij heeft toch beleden dat hij Jezus gelooft. Ja, maar we zien er niks van. Ja, goed, oké, maar... Hoe leer je onderscheiden tussen een schijngelovige en een vleeselijke gelovige? Jullie begrijpen die beide uitdrukkingen? Een schijngelovige is geen gelovige. Hij is niet wedergeboren. Een vleeselijke gelovige is wel wedergeboren. Alleen, er openbaart zich geen enkele kracht van de geest. Hij leeft helemaal door het vlees. Hoe kun je die twee onderscheiden van elkaar? Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Maar dat betekent niet dat we dat dan maar over onze kant laten gaan. Binnenkort ben ik ergens uitgenodigd om te spreken over, en dat is echt zo'n typisch evangelisch probleem. Als je gered bent, ben je dan eens en voor altijd gered of kun je dan toch ook weer afvallen? Nou, ik heb ooit met Guy Vleugels aan de ETF daar een openbaar debat over gehouden. Was jij daarbij, Caroline? Jaren geleden hebben we daar een openbaar debat. Hij vond van wel, je kon afvallen en ik zei van niet. Maar op één ding waren we het eens. Het is voor theologen leuk om over te debatteren of een ware wedergeborene kan afvallen, ja of nee. Maar pastoraal hadden we geen enkel verschil van mening. Want pastoraal, als iemand in de zonde leeft, dan moet je hem als zodanig behandelen. Dan zou ik tegen hem zeggen, vriend, de weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Wauw, dat is krasse taal. Hij zegt, jammer, ik ben een gelovig. Ik zeg, ja, dat kan wel wezen, maar dat zie ik nergens aan. Ik zeg, je leeft als een goddeloze. Jammer, er is geen afval der heiligen. Ja, dat kan wel wezen, maar er is wel een afval van onheiligen, zeg ik dan tegen hem, weet je wel. In mijn hart denk ik, als hij werkelijk wedergeboren is, dan vertrouw ik erop dat God hem terugbrengt. Maar dat zeg ik niet tegen hem. Kijk wel uit. Ik behandel hem naar zijn verantwoordelijkheid. En ik zeg, vriend, je leeft als een goddeloze. Pas op dat je niet sterft als een goddeloos. Snap je? Dus theoretisch kun je daar meningsverschil over hebben. Of iemand kan afvallen van het geloof. Maar pastoraal behandelen we hem zoals hij leeft. Namelijk als een goddeloos. Dus daarom is het erg gevaarlijk als mensen zeggen, ja, maar hij heeft toch geloofd dat hij Jezus voor zijn zonde gestorven is. Dus ja, dat moet je dan toch serieus nemen. Ja, al leeft hij er dan niet erg naar. Ja, nou, pas op. Dat is precies wat Jacobus in Jacobus 2 probeert te zeggen. Namelijk, Je kunt wel zeggen dat je gerechtvaardigd bent uit geloof, maar geloof moet vrucht dragen. En als het geen vrucht draagt, is het geen geloof. Mijn vrouw is altijd heel optimistisch. Die koopt in februari altijd van die, magnolia-takken, geloof ik. En elk jaar zeg ik, dat doe je, daar heb je geen zin in, want die komen niet uit. Die zijn te vroeg afgesneden. En ik heb altijd gelijk. Maar ze heeft een geweldig optimisme. Een keer gaat het toch lukken. En dan kopen ze weer van die dode takken en die knoppen die blijven. Soms doen ze nog een klein beetje hun best, maar dat wordt helemaal niks. Ja, luister, je kan wel zeggen dat er leven in zit, maar het komt er niet uit. We moeten niet zo gauw ons door iemands belijdenis in de luren laten leggen. Weet je, in de tijd van de reformatie zei Luther, een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En de katholieken zeiden, ben je nou helemaal, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Geloof moet vrucht dragen. En er was zo'n hitte van de strijd dat ze elkaar niet goed begrepen. Dat heb je heel vaak. In de hitte van de strijd praat men langs elkaar heen. Men begrijpt elkaar niet meer. Men wil elkaar niet goed meer begrijpen. Dat heeft 500 jaar geduurd. En in 1999 kwam er een gemeenschappelijke verklaring van Rooms-Katholieken en Lutherse theologen. En daar waren ze het samen over eens. Dat hadden ze 500 jaar eerder ook kunnen opstellen. Alleen toen we in de hitte van de strijd konden ze dat niet opbrengen. Hoe zit het nou met die gerechtvaardiging uit geloof alleen? Ze waren het helemaal met elkaar eens. Je wordt gerechtvaardigd uit het geloof en niet doordat je zo'n brave kerel bent. Alleen dat moet wel een echt geloof zijn. Geloof zoals Galaten 5 zegt, geloof dat door liefde werkt. Anders is het een dood geloof. Dat is precies wat Jacobus 2 zegt. Daar hebben we 500 jaar over gedaan. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. En niet omdat je zo goed je best doet. Maar dat moet wel een echt geloof zijn. En als we geen vruchten zien, dan is er gewoon geen geloof, zegt Jacobus heel nuchter. En dat is heel belangrijk. Als iemand leeft als een goddeloze, dan kan hij me nog meer vertellen. Ik geloof in de Heer Jezus. Ik zeg, waarom zien we dat dan niet? Waarom draagt jouw geloof dan geen vrucht? Waarom zien we geen verschil tussen jouw leven en het leven van een goddeloze, willekeurige goddeloze om ons heen? Dus daarom is het een heel belangrijke vraag. Laten we niet te gauw zeggen, hij heeft toch beleden dat, blablabla. Iemand kan zoveel mogelijk beleiden. Geloof moet vrucht dragen. Ja? Dat wil niet zeggen dat je eindeloos de doop moet uitstellen. Hè? Dat is nou weer het omgekeerde. Dat krijg je dan ook. Dan moet de doop wordt dan een soort eindexamen. Dan moet je eerst een hele lange proeftijd hebben. Om te kijken of je al een echte gelovige bent. Want joh, de gemeente wil zich toch geen in de vingers snijden. En zo. Dat is dan ook weer het andere uiterste. Saulus van Tarsus werd op dezelfde dag tot hij tot het licht kwam gedoopt. Filippus heeft de moorman, de kamerling, op dezelfde dag gedoopt. De gelovige in Caesarea werd op dezelfde dag gedoopt. Kijk, dat is nou weer de andere kant. Je doopt iemand op zijn getuigenis. En niet als een soort eindexamen nadat hij een lange proeftijd achter de rug heeft. Maar goed, wie weet wat ik allemaal voor moeilijkheden nou zaai in de gemeente en allemaal hier. Maar goed, ik geef mijn gedachten maar naar aanleiding van jullie vragen. Is de vergeving groter, kleiner of even groot als de vergelding? Ja, dat is een beetje appels en peren vergelijken. Ik begrijp ergens wel de achtergrond. De vergelding geeft aan dat de volle straf moet komen die hoort bij de ernst van het kwaad. Maar vergeving, ja, vergeving, dat opent het hart van God. Er is niets dat zo'n diepe inblikking geeft, een diepe blik in het hart van God als de vergeving. Vergeving is niet een boekhoudkundige handeling, zo schuld wordt weggestreept. Of een juridische handeling wordt kwijtgescholden. Vergeven, dat is ook heel belangrijk naar elkaar toe. Een oude zuster hoorde ik een keer zeggen, ja, ik zal het wel vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, dat is dus geen vergeving in de Bijbelse zin. Als dat er zo chagrijnig uitkomt, dan is het geen vergeving, dan stort je iemands hele liefde over iemand uit. Je sluit de armen om hem heen. Wanneer nou een vader? Het hoge woord is eruit. Vergeven. Nee, hij heeft dat maar niet vergeven. Kom nou zeg. God is het grote voorbeeld erin. De Heer Jezus ook. Wij moeten elkaar, zegt Kolosse 3 mening. Wij moeten elkaar vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Alles wat onder die maat blijft, dat is maar half werk. Iemand snapt hier de droom van de vrouw van Pilatus niet. Lees dat boek, dat is prachtig. Daar wordt over de vrouw van Pilatus zeer uitvoerig verteld, want er is het een en ander over bekend. Dan gaat het weer over Satan en het verband met de kruising. Komt volgende keer. Heeft God Jezus opgewekt of heeft Jezus zich uit het dodenrijk gevochten? Dat is wel een hele krasse uitdrukking. Het is beide waar. Romeinen 6 vers 4 zegt, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Maar hij is ook opgestaan. Het paaslied zegt, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Als we naar de Heer Jezus kijken als een mens, dan zeggen we, God heeft hem in zijn heerlijkheid opgewekt. Als we kijken naar de Heer Jezus als de Zoon van God, dan zeggen we met de woorden van Johannes 10 vers 17, 18... Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb ook macht het weer terug te nemen. Op paasochtend nam hij zijn leven weer terug. Dat zegt hij als de Zoon van God, die dat kan. Die macht heeft hij. Dus dat is beide waar. En dan weer een moeilijke vraag die niet op het onderwerp betrekking heeft. En het is ook 9:30. Dus nu zit ik nog met een hele stapel. Ik vind dat niet erg hoor, want als we tijd over hadden gehad, had ik dat graag gedaan. Er is hier bijvoorbeeld een vraag over de doodstraf, of ik daarvoor ben. Zal ik het in één regel zeggen? Neem hem op in de wet en voer hem nooit uit. Als je hem opneemt in de wet, dan zeg je daarmee, er zijn dingen die zo verschrikkelijk zijn dat iemand op deze aarde niet gehandhaafd kan blijven. Maar in Nederland zijn we nou de laatste 10 jaar geplaagd met verscheidene gevallen van mensen die jaren in de gevangenis hebben gezeten en onschuldig bleken te zijn. Zal in België ook wel eens gebeurd zijn. Stel je voor dat we die mensen op de elektrische stoel hadden gezet. Vreselijk. Alleen al daarom, om die reden. En in de praktijk, principieel ja. In de praktijk nee. Ja, daar zou je veel meer over moeten zeggen, maar die tijd hebben we niet. Wat vindt u van bevrijdingspastoraat? Dat is een hele avond om dat uit te leggen. Er zitten mooie kanten aan en er zitten soms ook geraden kanten aan van mensen die daarmee aan de haal gaan. Dus ja, dat is allemaal wel heel kort. Ja, en dan Petrus over de slachtoffers voor de zondvloed. 1 Petrus 3 vers 20. Ook een heel moeilijk vers, maar dat kan niet meer in zo'n korte tijd. Het spijt me. Ik geloof dat ik de belangrijkste vraag toch wel gehad heb. Dus ik stel voor, broeder, dat we het hierbij laten. Bent u het daarmee eens? Vindt u het goed dat ik nog afsluit met gebed? Heer onze God, wij komen nogmaals tot u om u te danken, te loven, te prijzen voor dat wonderbare heilsplan dat u hebt opgevat in de Heer Jezus. En inderdaad, het omvat veel meer. Daar was toch ook nog een vraag over. Het omvat veel meer dan alleen de vergeving van onze zonden. Onnoemelijk veel meer. Maar dat was wel het onderwerp van deze avond en wij zijn alleen al daarvoor u zo verschrikkelijk dankbaar. Dat u ons de zonden hebt vergeven uit de volheid van uw liefdevol hart. Maar vergeving was niet goedkoop. Want u kunt de zonde nooit door de vingers zien. U hebt vergeven omdat de Heer Jezus dat wonderbare werk op het kruis heeft volbracht. Daardoor kon u vergeven. En u zelf hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Zou u dan ook met hem ons niet alle dingen schenken? Wij danken u dat we er iets van mochten zien. En we loven en prijzen u opnieuw voor wat u ons door het kruis hebt geschonken. En we hopen in de volgende avonden nog veel meer aspecten van dat kruis te zien. En daar danken wij u voor. Wees nu met ons als we van hier gaan. Bewaar ons op onze wegen naar huis. En wil ons een volgende keer, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, in gezondheid hier weer bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen uw heerlijke naam. Amen.